Oké, okay. Goedenavond. Voor mij is het... Oh. Goedenavond. Een beetje aparte gewaarwording. In een bijna lege zaal. We zijn hier nu met z'n vieren. Broeder Hugo is aanwezig. Jan voor de opname en Maarten. Ik wil jullie ook bedanken. Fijn dat jullie eens supporten, maar ook willen opgeven om dit mogelijk te kunnen maken. En broeders en zusters, jullie zullen dit op een ander tijdstip kijken. Wellicht morgen, zondag. Ik weet het niet, maar het is zo mijn verlangen dat we met elkaar verbonden blijven. Allereerst verbonden blijven aan de troon van genade in gebed. Verbonden blijven ook door elkaar te bemoedigen op de app. Mekaar te bellen, kaarten te sturen. Hou contact met elkaar en blijf dicht bij de Heer Jezus. En ik hoop dat deze boodschap van vanavond, die jullie misschien wel overdag zullen kijken of morgenochtend vroeg, jullie harten echt zal raken, zal treffen en dat we met elkaar echt zullen groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Nou, we willen verder gaan met Hebreeën 6. En ik ga gewoon het hele hoofdstuk lezen. Ik ben de vorige keer afgesloten met hoofdstuk 6 vers 3. Dat heb ik heel kort even doorgenomen in het verband, omdat ik eigenlijk ook vind dat het bij hoofdstuk 5 hoort. In de voorgaande hoofdstukken heb ik elke preek een heel hoofdstuk gehad. Ik weet niet of dat het vandaag gaat lukken om een heel hoofdstuk te behandelen. Één ding scheelt natuurlijk wel. We hebben geen zangdienst en we hebben geen reistijd. Dus als de preek misschien wat langer duurt, dan hoop ik dat we allemaal de aandacht erbij kunnen houden. Goed, zal ik beginnen met lezen. Hebreeën 6, vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Van de leer van dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt en het dikwijls opvalt en die nuttig gewas voortbrengt voor een ieder door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Ook al spreken wij zo, geliefde, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop. Tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door het geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei: voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf, en de eed die hun tot bevestiging dient is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloedige, de onveranderlijkheid van zijn raadbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waardoor het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Amen. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat je, als je hiernaar geluisterd hebt, of misschien wel meegelezen hebt, en misschien heb je het van tevoren al wel eens doorgelezen, dat je echt over sommige teksten denkt van, wat staat hier nou? Nou, ik moet je eerlijk toegeven, ik heb dat zelf ook echt heel erg gehad. Ik heb echt af en toe gedacht, wat staat hier nu? En ik heb echt met mijn hand in mijn hoofd gezeten, Heer, wat moet ik hier nou mee? En wat moet ik hierover zeggen? Maar Ik moet daar ook bij zeggen, als je daarin volhardt om te zoeken en te spitten en te graven, dan gaat God licht geven. En ik heb bij dit hoofdstuk wel meer als bij andere hoofdstukken ook verklaringen erbij gepakt, dat ik dacht van wat zegt die en wat zegt gene ervan, om zo uiteindelijk toch ja, de waarheid eigenlijk boven tafel te krijgen. En ik wil jullie vanavond daarom ook uitdagen, om met mij mee te gaan op ontdekkingsreis in hoofdstuk 6 van Hebreeën. Maar voordat we dat doen wil ik eigenlijk nog even heel kort, wat hebben we nou de vorige keren gezien? Hoofdstuk 1, 2, 3, 4 en 5. Hoofdstuk 1 hebben we begonnen dat het de brief aan de Hebreeën is. En ik wil dat vanavond met nadrukkelijk even nog een keer aan de kaak stellen. Het is een brief aan de Hebreeën. Niet aan de gemeente van Rome, niet aan de gemeente van Korinthe, waar ontzettend veel heidenen zaten. Mensen die dus niet uit het Jodendom kwamen, maar deze brief is gericht aan ex-Joden. Dat is belangrijk, Hebreeën. We hebben gezien dat God vroeger gesproken heeft op veel manieren, op vele wijzen, door de profeten, maar tot ons in de laatste dagen door de Zoon. En de Zoon die was helemaal uitgebeeld met teksten uit het Oude Testament, was meer dan elke engel in de hemel. En deze Jezus was gezet aan de rechterhand van God. En alle dingen waren aan hem onderworpen. Ook al zien we dat nu niet, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Houd dat vast. Wij zien Jezus. Nou, we zijn in de volgende hoofdstukken doorgegaan over priester en over de rust ingaan. En we hebben het waarschuwende voorbeeld van het volk van Israël wat niet de rust inging. En we zijn vorige keer zijn we geëindigd, eigenlijk wel met een vermaning. En dat ging er eigenlijk over, groeit u geestelijk nog wel? Bent u niet stil blijven staan? Naar de tijd gezien hadden jullie leraars behoren te zijn, maar nu, het lijkt wel dat jullie stil stonden. En toen hebben we eigenlijk nog doorgelezen tot hoofdstuk 6 vers 1. Toen hebben we het gehad over babyvoeding en we hebben het gehad over waar laat je je nou echt door voeden? Wat is nu jouw hoofdmaaltijd? En toen heb ik ook gezegd van ja, is een preek die je elke zondag hoort of hier of daar misschien door de week eens luistert, is dat jouw geestelijke voedsel of is je dagelijkse voedsel je dagelijkse intimiteit en stilte met God? En dan had je misschien wel kunnen denken, nou ja, waarom ga ik dan nog naar de kerk? Nou, allereerst, daar gaan we later in de Hebreeënbrief nog op terugkomen, dat we de onderlinge samenkomsten niet moeten nalaten, maar ik wil wel benadrukken, als er diensten zijn, dat het belangrijk is dat je die diensten bezoekt. 1, dat is de wil van de Heer Jezus, maar 2, God heeft het zo gemaakt in de gemeente, dat we gemeenschap met elkaar nodig hebben. En wat is het dan verdrietig dat het nu in deze tijd niet kan. En wat zijn we dan ook wel weer geweldig gezegend dat we nu dus de middelen hebben. Dat we in ieder geval het woord kunnen horen. En dat we toch onderling gemeenschap kunnen hebben door middel van een belletje, een telefoontje, een WhatsAppje. Goed, laten we beginnen bij hoofdstuk 6 vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken. De vorige keer hebben we wat nadrukkelijker bij stilgestaan dan dat ik nu wil doen. Maar wat we de vorige keer nog niet hebben gezien is, wat is nu het fundament van het christelijke leven, van ons geloofsleven? En de eerste, het fundament wat als het ware gelegd wordt onder het huis, de heipalen die geslagen worden, de allereerste die u moet kennen als christen is dit. Bekering van dode werken. Zet daar een dikke streep op onder in je Bijbel. Bekering van dode werken. En misschien moet je daar wel eens voor terugkijken in je leven. Heb ik mij bekeerd van dode werken? Weet je, we horen van heel veel mensen die tot geloof komen en ze hebben de Heer Jezus lief. En weet, het is allemaal mooi, halleluja, prijs de Heer. Maar als je kijkt naar hun leven, dat je denkt van, hebben ze zich werkelijk bekeerd? Hebben ze zich werkelijk omgedraaid van het leven in de wereld? Van het leven, het oude leven. Hebben ze dat oude leven werkelijk afgelegd? Laten we daarom eerst eens kijken, wat betekent nu bekering? Bekering staat in het Grieks het woordje metanoia. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar in ieder geval iets in die trend, metanoia. En dat betekent letterlijk veranderen van denken. Dus als het gaat over bekering van dode werken, dan moeten we allereerst anders gaan denken. En dat is een hele goede vraag richting jezelf. Ik hoop dat je daarom ook in je spiegel... Ben je anders gaan denken? Vroeger dacht je zo over de Heer Jezus. Maar nu denk je precies andersom. Vroeger dacht ik zo over... Nou, noem maar een onderwerp in het leven. Maar nu, ik denk totaal anders. Radicaal omgekeerd. Hier. Maar wat hier is... Dat is er, als het goed is, ook in je handen en in heel je leven ook omgedraaid. Van je hoofd naar je hart. En geen woorden, maar daden. Daar gaan we straks in dit hoofdstuk op terugkomen. Dat het ook handen en voeten krijgt. Bekering van dode werken. Dus verandering van denken van dode werken. Dus die dingen die ik vroeger deed, die doe ik niet meer. Want het leven is mijn Christus. En alles wat achter mij ligt, de daden die ik vroeger deed, het is voor mij de dood geworden. Ik vind daar geen leven meer in. En als ik naar mezelf moet kijken, waar ik vroeger zelf het leven in vond, dan was dat in mijn werk. Dan was dat in wie ik was als schilder. Dan was dat in mijn blootje en mijn joint en de drugs die ik gebruikte. Dat was mijn leven. En als ik dan nu terugkijk, dan denk ik, wat een dode boel was dat. Want ik heb Jezus gevonden en Hij is mijn leven. En in Hem vind ik leven. Dat is bekering van dode werken. Volledig omgedraaid. Hier en hier. Dat is dus het eerste fundament, misschien wel de eerste heipaal van het christelijke geloof. En van geloof in God. Nou, die is niet heel moeilijk. Hoeft daar ook niet heel veel woorden aan vuil te maken. Maar, dit geloven de moslims ook. Geloof in God. Het derde fundament is de leer van de dopen. Nou, er is ergens een tekst, en ik meen ook dat er een lied van is, die zegt van één geloof en één doop. Maar lees het eens goed, er staat van de leer van de dopen. Zijn er dan toch meerdere dopen? Is er dan toch meerdere manieren om gedoopt te worden? Nee. Er zijn meerdere dopen. Ja, dat klopt. Allereerst is er de waterdoop, het watergraf. En er is de geestesdoop, de vuurdoop en in het Oude Testament de bloeddoop. De leer van de dopen. Fundamentele waarheden over de doop. En misschien dat we daar met elkaar nog wel eens dieper over na kunnen denken. Wat is de geestesdoop? Wat is de vuurdoop? Wat is de waterdoop? En wat is de bloeddoop? En van de opstanding van de doden. De opstanding van de doden. Nou ja, dat geloven de moslims ook. En toch is het voor het christendom fundamenteel dat het leven straks niet ophoudt bij uw laatste zucht die u hier op aarde zal hebben. Maar omdat Jezus is opgestaan en hij de voorloper is geweest, hij is de eerstgeborene uit de doden. Daarom hebben wij hoop. En daarom geloven wij in de opstanding van de doden, omdat Jezus uit de dood is opgestaan. Lees daarom 1 Korinthe 15 maar eens. Daar gaat Paulus er heel mooi op in wat dan de opstanding betekent en waarom we dan hopen. Omdat Jezus is opgestaan. Want als Jezus niet is opgestaan, wat heeft ons geloof dan? Ja, voor niet, voor nut, wat heeft het voor zin? Nou, dit was dan een nieuwe heipaal. En dan de laatste heipaal van ons geloof. Het fundament is het eeuwige oordeel. En let op, er staat niet een oordeel, maar van een eeuwig oordeel. Het is dus van wezenlijk belang dat we met elkaar ervan doordrongen zijn. Dat we met elkaar beseffen dat er een eeuwig oordeel is. Ja, een opstanding uit de doden. Met een eeuwig leven voor een ieder die in Jezus gelooft en die hem heeft aangenomen. Maar ook een eeuwig oordeel voor degenen die buiten Christus zijn. Fundamentele zaken. Waar Paulus of de briefschrijver van de Hebreeën eigenlijk van zegt. Deze dingen hadden jullie moeten weten. En dit is niet hetgeen waar het altijd maar om moet blijven gaan in het christelijke leven. Al zijn ze fundamenteel, al zijn ze van wezenlijk belang. Er is een groei in de genade en de kennis van de Heer Jezus. En dat gaat hier zo ver boven. En ik wil jullie daar als het ware mee naartoe trekken. Dat jullie dieper gaan groeien in de kennis van de Heer Jezus. Want stilstaan is achteruitgang. En geloof is, als het goed is, levend. En dat groeit. En dat groeit niet alleen in kennis. Maar dat groeit ook in de daden. En dat groeit in je hele wezen. En dan zegt hij in vers 3, en dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. Nou, wat zal hij dan doen? Nou, vers 1, daar staat, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En wat gaan we dan doen? Doorgaan naar de volmaaktheid. Ik hoop dat jullie nieuwsgierig zijn geworden. Dat we met elkaar nieuwsgierig zijn. Maar wat is dan die volmaaktheid in Christus? Waar hij het over heeft, dat gaan we dan met elkaar bekijken. Als God het toestaat. Goed, vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Een ernstige waarschuwing. Een zeer ernstige waarschuwing. En misschien vind je hem wel moeilijk om te begrijpen. Nou, dat heb ik ook. Ik heb dit heel wat keertjes moeten lezen. En moeten lezen. En moeten overdenken om te begrijpen wat hier staat. En ik heb hier ook wel over nagelezen. Van wat zeggen andere mensen hiervan. Maar het eerste wat ik wil zeggen is het woordje want. En eigenlijk de hele Hebreeënbrief is één grote verbinding met elkaar. Want heel de tijd staat er want op dat want. En dat verbindt eigenlijk die hele brief aan elkaar. Dus alles wat we hiervoor gezegd hebben. Stilstaan is achteruit gaan. We moeten groeien in de genade van de Heer Jezus Christus en in de kennis. Want het is onmogelijk dat degene die stilstaan en dus daarom achteruit gaan, opnieuw bij de Heer Jezus te betrekken. En dan is het belangrijk dat we opnieuw beseffen, deze brief is als eerste geschreven aan Hebreeërs, aan Israëlieten, aan Joden, of misschien wel zouden we kunnen zeggen, mensen die vroeger het Joodse geloof hebben aangehangen. En daarmee bedoel ik de leer van de Farizeeërs. Kom erbij zitten hoor. De leer van de Farizeeërs. De leer en de wet van Mozes. En hebben wij die dan afgeschaft? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar wij hebben de vervulling van de wet. In de Heer Jezus Christus. We zijn bij Hebreeën 6, vers 4. Ik weet niet of je een Bijbel bij je hebt. Maar Hebreeën 6, vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. Hier staat iets ontzettend belangrijks. Dus ik heb net gezegd, oké, deze brief is geschreven aan mensen die eerst dus leefden naar de wet van Mozes en vervolgens de Heer Jezus achterna zijn gegaan. Ze hebben misschien de hele Farizeeërs en de hele synagogedienst vaarwel gezegd en ze zijn met de discipelen, de 12 discipelen, misschien wel op de Pinksterdag zijn ze achter de discipelen aangegaan. Of misschien zijn ze wel in die tijd die daarop volgde tot geloof gekomen en woonden ze in Jeruzalem. Maar zijn er ontzettend moeilijke dingen gebeurd? Ze werden misschien wel vervolgd. Ze werden misschien vervolgd omdat zij geloofden in de Heer Jezus. En ze zeggen, nou, dat is het mij niet waard. Ik ga weer terug naar de leer van de Farizeeërs. Ik laat alles van de Heer Jezus maar achter mij. Ik denk dat het hier expliciet over gaat. En ik kom zo terug wat het voor ons betekent. Maar hier gaat het ten diepste om. Dit is de betekenis van Hebreeën 6. Mensen die Jood waren en nog steeds zijn, want dat verlies je nooit meer. Ze hebben de Heer Jezus achterna gegaan en ze wijken daar weer volledig van terug. Ze gaan weer de Farizeeërs achterna. En daar zegt Paulus het volgende van. Want het is onmogelijk om hem. Ze zijn verlicht geweest. Ze hebben de hemelse gaven geproefd. Ze zijn deelgenoot geworden van de Heilige Geest. Ze hebben het goede woord van God geproefd. Woord met een hoofdletter, de Heer Jezus. Ze hebben de krachten van de komende wereld gezien. Misschien wel zelfs door hun heen. Maar we zeggen, en ze zijn afvallig geworden. Onmogelijk om hen opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen. Opnieuw hangen ze Jezus aan het kruis. En roepen ze als het ware, Kruisig hem! Kruisig hem! Dat is wat er gebeurt als je Jezus werkelijk gaat verloochenen. Goed, als je ervan overtuigd bent, wat ik in ieder geval wel ben, dat dit voor de Joodse gemeenschap heeft betekend, dan alsnog zouden we kunnen afvragen van, maar hoe zit dat dan? Ze zijn verlicht geweest. Ze hebben de hemelse gaaf geproefd. Ze zijn deelgenoot geworden van de Heilige Geest. Ze hebben het goede woord van God geproefd. En zelfs de tekenen en de krachten van de komende wereld. Hey, dit is niet niks. Wat hier staat, daar zou je bijna van kunnen zeggen, maar dit is toch een bekeerd iemand. Dit is toch iemand die is wederom geboren. Dit zijn... Is dit nu echt of is dit nu nep? Het is moeilijk, hè? Om hier nu echt een oordeel over te geven. Nou, laten we eens met elkaar eens gaan kijken van wat staat hier nu. En dan kunnen we eigenlijk ook direct de lijn naar onszelf leggen. En ik denk dat de Hebreeën 6 niet alleen voor hen is geschreven, maar net zo goed ook voor ons. Dus als het een waarschuwing is voor degene die vroeger de leer van de Farizeeën aanhingen, daarna de leer van de discipelen of van de apostelen, en daarna weer teruggingen, dan is dit ook net zo goed een waarschuwing voor ons. Nou, laten we eens gewoon eens op ons gemakje gaan bekijken van wat staat hier nu. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest. Wat is dat, verlicht? Verlicht, dat betekent dat we vroeger in duisternis wandelden en dat we het licht hebben gezien. We zijn verlicht geworden. Allereerst, de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Waarvan Johannes ook gezegd heeft, het licht is gekomen en het heeft geschenen in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. We zijn verlicht geweest. Nou, dat was voor de Joden. Ze hebben dus iets gezien van het licht van het evangelie. Die scheen over de wet van Mozes. Die wet die constant maar tegen hun bleef aanhameren. Mislukt, mislukt, mislukt. Want dat zegt de wet tegen mij. Je mag niet en gij zult dit en gij zult dat. En al die geboden die God had gegeven. Waar we ons onmogelijk aan konden houden. Een onmogelijk zwaar juk. En constant slaat die zwepen ons op de rug. Mislukt, mislukt. Er is niemand rechtvaardig. Zelfs niet tot één toe, zegt Romeinen 3. En ze hebben iets van het licht gezien. De Heer Jezus die aan het kruis van Golgotha heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Die wet van God was volbracht. Ze hebben iets van het licht gezien. Die wet die hun sloeg. Maar tegelijkertijd gehoord de woorden van Jezus. Die wet is vervuld. Even de lijn naar ons. Weet je, wij waren vroeger in de duisternis. Efeze 2. Wij waren vroeger in de wereld. Maar we zijn op een bepaald moment misschien in de kerk terechtgekomen en we hebben het licht van de prediking is over ons heen gekomen. We zijn verlicht geworden. We hebben misschien wel het licht gezien. Hier staat letterlijk, ze zijn verlicht geweest. Maar de vraag is, is het licht werkelijk hun deel geworden? Zodat Jezus uiteindelijk tegen de discipelen zegt, ik ben het licht der wereld, maar nu zijn jullie het licht van de wereld. Hebben hun ook geschenen als lichtende sterren te midden van de duistere wereld. Verlicht geworden. Ze hebben de hemelse gaven geproefd. De hemelse gaven. Waar moet ik daar aan denken? Nou, allereerst de hemelse gave. De gift uit de hemel van de Vader is een persoon. Hij heeft een naam en zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zijn naam is Jezus. En ze hebben ervan geproefd. Ja, ze hebben misschien wel ook deelgenomen aan het avondmaal. Ze hebben een slok wijn genomen. Het bloed van Christus. En ze hebben misschien wel brood gegeten. Het lichaam van de Heer Jezus. Maar opmerkelijk is dat hier staat, ze hebben het geproefd. Terwijl de Bijbel zegt, zie en smaak dat de Heer goed is. We moeten de Heer Jezus niet alleen proeven met onze mond, zoals zo'n gorgeldrankje vroeger. Weet je wel, kreeg ik als ik verkouden was, dan moest ik een tijdje gorgelen en dan spuugde je dat wel uit. Ik heb het wel geproefd, maar ik heb het niet doorgeslikt. Ze hebben de hemelse gaven wel geproefd, ze hebben de Heer Jezus wel, ze hebben wel iets van hem gezien. Maar het is niet door hun heen gegaan. En nu komt misschien wel de allermoeilijkste, de meest uitdagende. En ze zijn deelgenoot geworden van de Heilige Geest. Zo. Als je nou deelgenoot bent geworden van de Heilige Geest, kan je dan toch nog afvallen? Is het dan toch nog onmogelijk om je daarvan af te wijken? Om je daarvan af te keren? Allereerst wil ik hier dit van zeggen. In het Grieks zijn er twee woorden voor het woord deelgenoot. En het is me ontschoten wat hier nu letterlijk staat, maar in ieder geval kan ik er wel van zeggen. Het tweede woord, wat hier dus niet gebruikt wordt, is koinonia. Koinonia is, dat betekent een diepe, een inwendige verbondenheid. En hier staat eigenlijk een oppervlakkig woord voor deelgenoot. Die is niet zo diep verbonden. Kan je daar misschien een Bijbels voorbeeld van aangeven? Nou, zeker. Saul, hij heeft de geest gehad. Hij heeft geprofeteerd, maar is afvallig geworden. Biliam, het was een heiden, maar hij sprak woorden door de Heilige Geest heen. Maar hij is uiteindelijk doodgemaakt door de Israëlieten. Hij heeft het volk van Israël zelfs misleid, laten misleiden. Denk eens aan Judas. Die kunnen we trouwens ook betrekken bij de volgende die hier staat geschreven. De krachten van de komende wereld. Judas, hij heeft helemaal meegedaan met de Heer Jezus en hij was niet van echt te onderscheiden. Maar op het moment kwam hij toch openbaar. Deelgenoot geworden van de Heilige Geest. En die het goede woord van God geproefd hebben. Misschien liepen ze wel voorop met de Bijbelstudie. En hadden ze misschien wel de meeste inbreng. Ze hebben het goede woord van God geproefd. Maar het kwam niet uit hun hart. Ik moest bij vers 5 moest ik heel erg denken aan de gelijkenis van de Heer Jezus van de zaaier. Het zaad ging uit, de zaaier ging uit en hij zaaide het. Maar het kwam niet in hun hart. Het kwam op de steenachtige plaatsen en het leek even heel wat. Zo, er kwam een plantje, maar zodra de zon kwam, verwelkte het. En zo zegt de Heer Jezus, op het moment dat de vervolging uitbreekt, dan is de vrucht weg. Die vervolging is dan als het ware als die zon. En de krachten van de komende wereld, dat is de laatste. Zelfs tekenen en wonderen. De Heer Jezus die zegt het, op de laatste dag, op de dag van het oordeel, dan zullen er zijn die zeggen, maar wij hebben toch tekenen in uw naam gedaan. En wat zegt de Heer Jezus? Ik heb u niet gekend. Gij, werkers van de wetteloosheid. Dat is een heel belangrijk iets wat de Heer Jezus daar zegt. Gij, werkers van de wetteloosheid. Kijk daar eens naar, voor jezelf, naar jezelf. En leg deze woorden die we nu met elkaar gelezen hebben, eens naast jezelf neer. En proef of dat het waar is in je leven. Is het nu echt in mijn leven of is het niet echt in mijn leven? Bent u werkelijk verlicht? Of heb je misschien iets van het licht gezien? Heb je de hemelse gaven geproefd met je mond? Of is het je deel geworden? Misschien ben je wel deelgenoot geworden van de Heilige Geest, maar ben je niet één geest met Hem? Misschien heb je wel verlangen naar het woord van God, maar is het niet je leven en de krachten van de komende wereld? Het is echt ernstig en daarom wil ik ieder ook aansporen dat het leven met de Heer Jezus geen spelletje is. En dat het leven als christen geen spelletje is. Deze zaken zijn te serieus om er spelletjes mee te spelen. Of om er lichtzinnig over te denken. Want vers 6 zegt het volgende. En die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Zeker, ik weet van mensen die christen waren, er vanaf zijn gekomen en toch weer terug zijn gekomen. Maar toch zegt de Bijbel, het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Absoluut, God is genadig. En voor God is niks onmogelijk. Maar u balanceert wel op een heel gevaarlijk randje. Als u een spelletje gaat spelen met God. En als u een spelletje gaat spelen met het christelijke geloof. En denkt, het zal allemaal wel. Want de Bijbel zegt het als volgt. Dat u de Zoon van God opnieuw te schande maakt. En niet zomaar te schande maakt, maar openlijk te schande maakt. De Heer Jezus zegt dat alle zonden vergeven kunnen worden, behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Maar om de Zoon openlijk te schande te maken, door Hem in het openbaar te vervloeken misschien wel, of misschien wel te verloochenen. De Bijbel zegt, het is onmogelijk om dan opnieuw tot bekering te komen. En dat gaat hij bekrachtigen met twee voorbeelden die eigenlijk één voorbeeld vormen. Vers 7 en 8. Ik heb hier ook best heel wat keertjes overheen zitten lezen dat ik denk van, wat betekent het nu? Laten we eerst vers 7 gaan bekijken. Want de aarde die regen indringt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen die het ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Wat hier eigenlijk staat is, nou een stuk aarde, hè, gewoon denk aan die boer met zijn akker, en de regen die komt er overheen, en hij bewerkt het met zijn ploeg en met zijn eg, en nou het hele jaar door heeft hij zijn zorg voor dat stuk akker. Maar uiteindelijk geeft die akker de zegen, de vrucht. Dat is wat hier staat. Het ontvangt zegen voor degene die het wordt, door degene die het bewerkt wordt. En dan staat er vers 8. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij. Niet alle grond brengt vrucht voort. Of goede vrucht voort. Er zijn zelfs dorens en distels. Kun je dorens en distels eten? Nee. Kun je vruchten wel eten? Ja. Dus met andere woorden, dorens en distels, dat is verwerpelijk. Dat wordt straks verbrand. Daar heb je niks aan. Het is de vervloeking nabij. Maar wat betekent dat nu in het geheel van dit stukje wat we met elkaar hebben doorgenomen? Nou, eigenlijk staat er het volgende. U verkeert elke week onder de prediking van het evangelie. Paulus die zegt het, die heeft dit voorbeeld aangehaald en die zegt van, ik heb geplant en een ander heeft nat gemaakt. Dus hij heeft de gemeente gesticht en andere predikers en evangelisten en profeten of apostelen die hebben het beregend met de prediking van het woord en het onderwijs en het voorbeeld wat ze hebben gegeven.
Zo verkeert u elke week onder de regen en de dauw van Gods woord. En wat brengt het nou voort in uw leven? Draagt u doorns en distels? Of draagt u vrucht? Goeie vraag. Draag ik vrucht? Of draag ik doorns en distels? We hebben net gelezen in vers 1 dat we ons moesten bekeren van de dode werken. Ik denk dat we eigenlijk nu het rondje rond hebben. Van vers 1 tot vers 8. Heb je je werkelijk bekeerd van de dode werken? Of draag je nog steeds die doorns en de distels? Die doorns en de distels en de dode werken, dat is één. Dode werken en distels. Dan brengt u de vervloeking nabij, zegt de schrift. U balanceert op het randje van de hel. En dan zegt de Bijbel door de mond van Jesaja, uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Nou Reinier, daar sta je dan. Geen vrucht in de eeuwigheid. Hoe moet ik dan zalig worden? Hoe moet ik dan vrucht dragen? De Bijbel zegt het, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Blijf in mij. Ik heb daar vorige week kort iets over gezegd, Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. Dan zult u veel vrucht dragen. Veel vrucht dragen. Weet je, die vrucht hoef je dus niet te presteren. Die vruchten, die hoef je ook niet zelf te maken of zelf te gaan bewerken. Want dat doet hij in u. Omdat hij in u leeft. Omdat hij de levende is. Omdat hij Jezus is. Hij heeft de vrucht gebracht bij de Vader. Hij is de voorloper, daar komen we straks op. En hij heeft als het ware zijn vrucht, zijn gerechtigheid tentoongespreid voor de Vader. En tegelijkertijd wil hij zijn gerechtigheid in u uitwerken. Hij wil zijn vrucht in u uitwerken, zodat ook jij vrucht kan dragen. Galaten 5 spreekt heel mooi over die vrucht. Die vruchten zijn liefde, vrede, geloof, goede tierenheid, geduld, zelfbeheersing. Deze vrucht is één. Dit is één vrucht die God in u uitwerkt. Liefde. Die hele vrucht wordt gekenmerkt door liefde. Nu zijn we. Nu hebben we eigenlijk de basis voor het volgende gedeelte. Vers 9 tot en met vers 12. Liefde. We komen eigenlijk in een nieuw deel van de preek. Dus we hebben een ernstige waarschuwing gehad. En die waarschuwing houdt hij voor aan de Hebreërs. Aan de mensen die vroeger de Farizeeën volgden, maar nu achter de leer van de apostelen zijn aangegaan. Ook al spreken wij zo, geliefde. Ook al spreken wij zo. Wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen. Die met de zaligheid samenhangen. Hey, hier staat dus iets belangrijks. Oké, wat zegt de Hebreeën schrijver? Ik heb dus jouw werk gezien, Hebreeërs. Ik heb jullie liefdevolle inspanning gezien. Dat zegt hij in het volgende vers, vers 10. Ik ben ervan overtuigd dat het geen dode werken zijn in jullie leven. Ik ben ervan overtuigd dat jullie vrucht dragen. Waarom? Hoe zie je dat dan? Nou, dat zegt hij hier. Vers 10, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. en de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt. He, ik was net geëindigd met het woord liefde. En hier komt de liefde terug. De liefdevolle inspanning. Wat hadden ze dan gedaan? Nou, ze hadden zich ingespannen, liefdevolle inspanning, in de naam van Jezus om de heilige te dienen en toe te rusten. De heilige te dienen. En dat doen ze nog steeds, zegt vers 10. Ze dienen nog steeds de heilige. Wat ze deden was de heilige dienen. Ze zorgden dus voor de gemeente. En dat deden ze met hun hele hart. Dat deden ze met liefde. En in dit gedeelte gaat het over liefde, over hoop en over geloof. En wat zegt de Bijbel? Deze drie zijn één. Maar de uitnemendste van deze is de liefde. Liefde. Als het goed is, heeft het geloof in uw liefde, de liefde die in u werkzaam is, de Heer Jezus, God is liefde, de Heer Jezus is liefde, krijgt handen en voeten. Als de liefde van God in je hart is uitgestort, dan kan je niet stil op de bank blijven zitten en de hele wereld aan je voorbij laten gaan en stil blijven zitten. Want geloof krijgt handen en voeten. Als Rotterdammers zeggen we dan geen woorden, maar daden. En ik denk dat geloof, de Bijbel zegt het zelf, Jacobus schiet me nu te binnen. Geloof zonder werken is een dood geloof, is geen geloof. En ik zou dat ook wel tegen jullie als ACR kunnen zeggen. Ik zie jullie liefdevolle inspanning. De een die kinderclubs opzet en zich daar helemaal aan toewijdt. De ander die van alles en nog wat organiseert. En ik ga jullie niet allemaal benoemen. Maar ik zie jullie werken. En ik ben trots op jullie. Ik zie jullie liefdevolle inspanning. Die jullie in zijn naam aan de heilige bewijzen. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Er staat weer het woordje inzet. Wat we ook in vers 10 lazen. Inspanning. Inzet en inspanning. Dat was niet alleen bij de Hebreeërs, maar dat is vandaag de dag nog net zo. Mensen die zich niet inzetten. Mensen die vers 12 zegt, traag geworden zijn. Die stilstaan. Vers 12 van hoofdstuk 5. Op de tijd, naar de tijd gezien, jullie hadden leraars moeten zijn. Maar jullie staan stil, jullie zijn traag geworden. En dat woord geldt voor anno 2020 nog net zo, voor de gemeente van de Heer Jezus. Daar zijn tragen, daar zijn mensen die stilstaan. Kijk uit, pas op, u speelt met vuur. Word niet traag, maar span u in voor de Heer Jezus. Want het is de liefde van God die in ons werkzaam is. En dat kan u niet traag maken. Dat laat u vurig verlangen om de gemeente te kunnen dienen. Zodat jullie dezelfde inzet tonen tot volle zekerheid van de hoop. Ik vind het echt een van de mooiste zinnen. Tot volle zekerheid van de hoop. Liefde werkt hoop. Liefde die handen en voeten hebben. Liefde die zich inspant. Liefde voor het huis van de Heer. Liefde om de gemeente te bouwen. Die geeft volle zekerheid van hoop. En onze hoop is niet zomaar iets. Zoals de hele wereld vandaag de dag hoopt op een goed salaris. En hoopt vandaag de dag op gezondheid. En hoopt op een goed pensioen. Maar onze hoop is in de hemel. We komen daar straks in het volgende gedeelte nog op terug. Onze hoop, ons anker is Jezus. Tot volle zekerheid van de hoop die in ons werkzaam is. Kijk, hoe staat dat er nou? Tot het einde toe. Wauw. Tot volle zekerheid. Hoe is de liefde in je leven? werkt het hoop, werkt het verlangen uit naar Jezus, dat je hem gaat zien straks op die dag. De hoop gaat leven door de liefde. Maar geloof en hoop zonder geloof is niet compleet. Vers 12 zegt het zo, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Wauw. Opdat u niet traag wordt. Dus de liefde die handen en voeten krijgen, werkt hoop uit. En de hoop heeft een doel. Dat u gelooft, net als degene die ons voor zijn gegaan. We zijn toch kinderen van Abraham, de vader van alle gelovigen. Nou, die wordt hier aangehaald. En dan staat er zo prachtig mooi. Door geloof en geduld. Geloof en geduld. Ik was vanmiddag. We zijn de hele dag best wel bezig geweest. In de tuin en in het huis en met de kinderen. En er kwam op een gegeven moment nog een moment dat ik nog even de stilte nam. En nog dit keer doornam. En toen moest ik eraan denken. Toen ik deze tekst nog een keer doorlas. Geloof en geduld. Dat ik ooit wel eens van iemand hoorde. Als ik bid, binnen 5 minuten heb ik antwoord. Sorry, ik heb daar niet zoveel mee. En ik kan er ook niet veel mee. Want als ik kijk hoe de gelovigen in de Bijbel waren, dan hadden ze geloof en geduld. Want geloof wordt altijd op de proef gesteld. Kijk maar naar Abraham, hoe lang hij moest wachten op de belofte. Daar komen we zo op terug. Geloof vraagt altijd om geloof en om volharding en om geduld. God beproeft ons geloof altijd. Geloof en geduld. De belofte beërven. Wat een prachtige zin. Geloof, hoop en liefde. Deze drie zijn één. Maar de meeste uit deze is de liefde. Laten we doorgaan met het geloof en het geduld en de belofte. Vers 13. Want toen God Abraham de belofte deed. Welke belofte? Die gaan we zo lezen. Zwoer hij bij zichzelf. Omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. God deed Abraham een belofte. En hij zegt, vers 14. Voorzeker, rijk zal ik u zegenen. En overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Dat was de belofte. Daar staat Abraham, 75 jaar oud. Zonder kinderen. Zonder nageslacht. En dan zegt God, ik zal je rijk zegenen en overvloedig. En ik zal u in aantal doen toenemen. Daar staat hij. De man was in hem verstorven. Met andere woorden, hij had geen zaad meer. Maar hij had wel de belofte van God. En God had bij zichzelf gezworen. Een hoger woord had hij niet nodig. Ik dacht, hoe kan ik dat nou eens proberen uit te leggen? Ik moest denken aan het jaar, ik meen 2013, dat koning Willem-Alexander tot koning... Kroningsdag heette die dag. Was koning Willem-Alexander koning geworden. En ik dacht daaraan en dat al die ministers en iedereen die in de kamer zat op die dag moesten allemaal gaan staan voor de koning en die mocht dan zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo is het in jaren geweest dat iedereen die de eed aflegde tegenover de koning, dat hij zijn werk getrouw zou doen, dan zweerde hij bij iemand die hoger is dan zichzelf. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Tegenwoordig mag je zeggen, ik vind het koud en kil, ik beloof het. Of dat jij in staat bent je woord te houden als mens. Ik vind het zo koud en zo kil, maar Zelfs Geert Wilders die zei, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. En dat hebben wij als mens soms nodig. Als wij voor de rechtbank staan en wij zijn getuigen of we worden opgeroepen om getuigen te zijn, dan moeten wij de belofte afleggen dat we eerlijk zijn. En op het moment dat de rechter dan tegen mij zegt van, sta op en wilt u getuigen, dan moet je als eerste opstaan en dan zeg je, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dat betekent dat datgene wat je nu gaat getuigen, dat dat waarheid is. En omdat ik het zweer, kan er geen tegenspraak op zijn. Dat hebben we gelezen, vers 16. De eed die jij tot een bevestiging dient, is het einde van alle tegenspraak. Het eind van alle tegenspraak. Ik heb gezworen in de rechtbank dat ik naar waarheid zal antwoorden. En zo heeft God een eed afgelegd. Maar God heeft niemand boven zich. Dus daarom zwoer hij bij zichzelf. De ik ben gaf Abraham een belofte. En zo waar als dat ik ben is, is ook zijn belofte waar. En zeker, de beloftes van God zijn ja en amen in Christus Jezus. En zo heeft Abraham met die belofte omgegaan. Die belofte was voor hem vast en zeker. Ook al keek hij naar zichzelf en naar zijn vrouw. En dacht hij, hoe moet dit ooit mogelijk zijn? Maar God had gezworen. En daarom was er geen tegenspraak mogelijk, want God is waarheid. En God is geen God dat hij liegen kan. Of dat hij liegen zou. Er is geen tegenspraak op mogelijk als God heeft gezegd. Ik zweer bij mijzelf. En wat had hij gezworen? Voorzeker, rijk zal ik u zegenen. En overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Nou ja, dat geldt voor Abraham toch? Ja. Maar dat geldt ook voor u als gelovige. Voorzeker, rijk zal ik u zegenen. Nou, ik vind het wel moeilijk hoor, want ik heb het best wel eens moeilijk als christen. En ik moet best wel eens een dubbeltje omdraaien. Is dat nou zo rijk gezegend? Of, misschien zijn er christenen die coronavirus hebben. Is dat nou rijk gezegend? Nee, dit is geestelijk bedoeld. God geeft ons geestelijke beloftes, zodat we geestelijk rijk gezegend worden. Maar dat niet alleen. Dat we overvloedig en in aantal doen toenemen. Denk aan vers 7. Waar staat de aarde die regen indringt, die er dikwijls opvalt en die nuttig gewas voortbrengt. God geeft altijd groei. God wil altijd dat wij vermenigvuldigen. Denk aan het... Ik las in André Murray, die schrijft hier kostelijk mooi over. En die zegt, er was ooit een keer één graankorrel. Die werd vanuit Europa meegenomen naar Afrika. Misschien kwam er een schip vol. Maar goed, laten we een handvol graan. Dat werd meegenomen naar Afrika. Dat werd gezaaid. Dat viel in de aarde. Dat stierf in de aarde. Maar het kwam op. En die Afrikanen eten daar nu nog van. Van die hand, die ene hand, die is vermenigvuldigd tot tienduizenden. En daar werd een beetje van bewaard en de rest werd opgemaakt. En dat beetje wat bewaard werd, dat werd opnieuw gezaaid het jaar daarop. En dat kwam op en het was weer vermenigvuldigd. En zo zegt de Bijbel dat u als christen bent gezegend om vermenigvuldigd te worden. In overvloed in aantal doen toenemen. Hey. Nu komt vers 7 en 8 wel heel dichtbij. Neemt u in aantal toe? Of staat u stil? Zie je? Het is ernstig. Staat u stil? Of neemt u in aantal toe? Vers 15. Zo heeft hij de belofte verkregen en daarna geduldig op gewacht te hebben. Ah, mooi, hè? Weer dat geduld. Dat geloof dat werd beproefd. Hij heeft zo lang op de belofte gewacht. Maar uiteindelijk heeft hij Isaac gekregen. Misschien loop je hier ook wel mee. Dat je zegt, Heere, ik zou zo graag vrucht willen zien in mijn leven. Ik zou misschien wel iemand tot de Heere Jezus willen leiden. Of misschien verlang je naar een bediening. Of als God je een belofte geeft, dan mag je daar mee aan de slag. Naar God toe. En dan zeg je, Heere, misschien heeft Abraham dat ook dikwijls gedaan. Dat hij zei, Heere, hoe moet het nu? Ik ben oud. Sarah, die is nooit meer ongesteld. Hoe kan ik nou nog kinderen krijgen? Heere, u zegt dat u mij gemaakt heeft om in aantal te doen toenemen. Maar ik zie achteruitgang of ik zie stilstand in mijn leven. Ga dan naar God toe en zeg, Heer Jezus, plaats mensen op mijn pad die ik bij u mag brengen. Die ik bij de hand mag nemen. Die ik, zodat ik vermenigvuldig. Dat is zo'n hele mooie uitspraak, hè? Ik ben gered. Of u bent gered om anderen te redden. U bent niet gered om maar gered te zijn. En op de bank te gaan zitten en te denken, ik ben gered, rettekatet. Hè, blij, prijs de Heer. Nee, u bent gered om de wereld, de boodschap te vertellen van Jezus. U bent gered om te vertellen van de dode werken waarvan zij zich moeten bekeren. U bent gered om hen het oordeel aan te zeggen, het eeuwige oordeel. Maar u bent ook gered om te vertellen van het eeuwige leven. U bent gered om te vertellen van Jezus. Jezus, die vervult toch uw hart. Hij is hier toch alles. Van hem wil je toch spreken. Van hem wil je toch zingen. Voor hem wil je toch alles doen. Voor hem wil je toch door het vuur gaan. Voor hem wil je toch je hele leven afleggen. Ik ben dood, maar Jezus leeft in mij. Dat was misschien een klein uitstapje. Vers 17. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloedige de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Was God verplicht om Abraham te zweren? Zo zeker als dat God moest zweren bij zichzelf, zo zeker als ik God ben, mijn belofte is zeker, nee. Maar zijn raadbesluit, God heeft het dus zo goed gedacht dat hij Abraham wilde beproeven in het geloof, maar dat hij wel tegelijkertijd de vastheid, de zekerheid van de belofte aan Abraham wilde meegeven. En zo zijn ook voor ons de beloften van God, zijn vast en zeker, vast en zeker. Daarom heeft hij ze bekrachtigd met een eed. En omdat God ze met een eed bevestigt, zegt vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Moeilijke tekst, hè? Kan God liegen? Beantwoord dat voor jezelf. Kan God liegen? Ik zeg nee. Omdat God niet kan liegen, nemen wij de toevlucht tot hem. Omdat de hoop voor ons ligt. Zie ik nu dat Jezus werkelijk alle dingen aan hem onderworpen is? Nee, wij zien het niet. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ik zie het nog niet met mijn aardse oog. Maar mijn geestelijke oog zegt ja. Mijn lichamelijke oog ziet de ellende van de aarde vandaag. Alles wat er om ons heen gebeurt. Coronavirus. Maar mijn hoop zegt, mijn toekomst ligt verder. De hoop die voor ons ligt. Wij hebben een hoop. En onze hoop is ons voorgegaan. Onze hoop is al in de hemel. Onze hoop is een persoon. Onze hoop is Jezus. Vers 19 zegt het zo mooi. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Vast en onwrikbaar. Niets is het dat dat uit mijn leven kan wegnemen. Want Hij is waar. Hij is niet een God dat daar liegen zou. En Hij is al in de hemel. Hier wordt een prachtig beeldspraak gebruikt van in die tijd hadden, nog steeds, hebben schepen een anker. En een anker geeft vastigheid, geeft zekerheid, geeft veiligheid. Moet je voorstellen dat zo'n schip, als het los ligt, dan gaat het heen en weer op de golven. En het kan alle kanten heen geslingerd worden. Het kan zo naar het strand geduwd worden. Of het kan zo de oceaan opgedreven worden. Maar als het aan een anker ligt, dan ligt het vast. En het kan wel meegaan op de golven. Maar het kan niet weggeslingerd worden. Of het touw moet doorgebroken worden. Maar onze anker is niet de diepte in. Ons anker is omhoog. Ons anker is de Heer Jezus. En het is vast en onwrikbaar. God is niet een God dat hij liegen zou. Zijn woord is ja en amen. En hij zelf is ja en amen. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid. De waarheid is in de hemel. Onze hoop is in de hemel. En het is een anker voor de ziel. Vast. En onwrikbaar. En het reikt tot in het binnenste heiligdom. Wat een krachtige bewoordingen gebruikt de Hebreeën schrijver. En wat was dat herkenbaar voor die mensen in die tijd. Voor die Hebreeën. Zij wisten alles van de tempel en de tabernakeldienst. Zij wisten precies wat de Hebreeën schrijver hiermee bedoelde. Want het voorhangsel, dat was een plek waar zij niet konden komen. Dat was namelijk het heilige der heiligen. Of misschien wel het allerheiligste. Die kubusvormige kamer in de tabernakel of in de tempel. Waar de wet van God stond in de ark. En op die ark stonden twee engelen. En op dat verzoendeksel lag bloed. En één keer per jaar kon de hoge priester daar naar binnen gaan. Eén keer per jaar kon hij in de aanwezigheid van God komen. Want dat betekende dat. De ark van God betekende de aanwezigheid van God in het midden van het volk. En nu is onze voorloper, zegt, dat is het laatste vers waar we straks mee gaan afsluiten. De voorloper is ons voorgegaan. Ons anker is in het binnenste heiligdom. Daar is hij. In de aanwezigheid van God. Met zijn eigen bloed. Om daar zijn bloed te tonen aan de Vader. En te zeggen, ik heb betaald voor u en voor hem en voor hem en voor die. Om zijn handen aan de Vader te demonstreren. En dan zegt vers 20 zegt het zo mooi. Daar is de voorloper voor ons binnen gegaan. We gaan daar eens later nog veel dieper op terugkomen. Op die verse en levende weg. Maar daar is de voorloper naartoe gegaan. Wat is dat nou, een voorloper? Wat moeten we daar nou mee? Een voorloper is in onze tijd bekend als een kwartiermaker. In het leger heb je kwartiermakers. Als je bijvoorbeeld, de Nederlandse staat die heeft het gedacht van we gaan een missie naar Mali toesturen. Dan moet dat helemaal georganiseerd en gepland worden. Maar dan gaat er op een gegeven moment een groep kwartiermakers, die gaat naar Mali toe en die gaan daar plaats bereiden. Die gaan een geschikte locatie uitzoeken waar ze de tenten neer kunnen zetten. Die gaan een bron aanleggen zodat er water is en die gaan stroomvoorzieningen. Wat een heerlijk beeld van de Heer Jezus. De voorloper is ons voorgegaan. Hij is voor ons een plaats aan het bereiden, zoals hij gezegd heeft. Hij is een plaats aan het maken voor u. Een plaats waar veel plek is. Vele woningen. Anders zou hij het ons gezegd hebben. De voorloper is ons voorgegaan. En waar is hij ons naar voorgegaan? Naar het binnenste heiligdom. Die plek die onmogelijk te bereiken was. Ja, één keer. Voor een uitzondering voor een hoge priester. Maar voor het gewone volk was het onmogelijk om in de aanwezigheid van God te komen. Maar nu is in de aanwezigheid van God de Vader onze voorloper, ons anker, onze hoop. En hij is daar voor ons een plaats aan het bereiden. Namelijk Jezus. En de woorden die in mijn ziel echt zingen op dit moment is: wat een beautiful name. Wat een heerlijke naam. Jezus, ik kan zijn naam wel spellen. J-E-Z-U-S. Jezus, wat een heerlijke naam. Wat kunnen we veel namen voor de Heer Jezus bedenken? Alleen al uit dit stukje: voorloper en anker en zaligheid en waarheid en... En dit alles is in Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is in de eeuwigheid. Ja, want de hoge priesters die konden alleen dat achter dat voorhangsel komen. En de Heer Jezus was niet uit de stam van Levi en uit het geslacht van Aaron. Maar de Heer Jezus was uit het geslacht van Juda, de zoon van David. Die kon dus eigenlijk niet in de tempel komen. Maar naar de ordening van Melchizedek zou hij priester zijn in eeuwigheid. En daar is hij. En hij regeert. En hij zit op de troon. Ja, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus. Is hij nou ook jouw hoop? Is hij nou ook jouw anker? Dan is hij ook jouw voorloper. Die naar de ordening van Melchizedek tot in eeuwigheid hoge priester is. Amen.